Er wordt een preek van J.C. Philpott voorgelezen. Die is gepubliceerd in het derde deel van de Viertallen. Philpott heeft hem uitgesproken op 13 augustus 1843. Dus dat is een vroege preek. Hij heeft hem uitgesproken in Londen op een zondagmorgen. De titel van de preek is Goddelijke afzondering. Naar aanleiding van Exodus 33 vers 16. Want waarbij zou nu bekend worden dat ik genade gevonden heb in uw ogen, ik en uw volk? Is het niet daarbij dat gij met ons gaat? Alzo zullen wij afgezonderd worden, ik en uw volk, van alle volk dat op de aardbodem is. Naar het mij voorkomt, is de geschiedenis, welke ons in dit hoofdstuk herinnerd wordt, de allermerkwaardigste van die in de geschiedenisrollen van de kinderen Israëls beschreven zijn. Hoe dan, zeggen wellicht sommigen, denkt gij dan niet aan de doortocht door die Rode Zee, of door de Jordaan, of het regenen van de manna in de woestijn, of zelfs aan de plagen van Egypte? Dat waren immers grote ontdekkingen van Gods alvermogen, dan die welke wij in dit hoofdstuk gelezen hebben. Dat is zo. Maar die handelingen waren meer de openbaringen van Gods wonderdoende kracht dan de ontdekkingen van zijn barmhartigheid en genade. Want het is juist in de vertoning van zijn barmhartigheid en genade in dit hoofdstuk voorgesteld, dat mijns inziens zijn merkwaardigheid schijnt te bestaan. Overweeg slechts de omstandigheden van deze plechtige geschiedenis en wat deze goddelijke onderhandeling tussen God en Mozes aan vooraf ging. Het geschiedde nadat de kinderen Israëls dat gouden kalf hadden gemaakt en aangebeden, nadat zij de Heere zo droevig getergd hadden door hun snode afgoderij, dat hij zich liet verbidden door Mozes, die voorbeeldige middelaar, om zijn barmhartigheid en genade te bewijzen, en niet gelijk hij zei, hen te verteren op de weg. En wat gaf Mozes aanleiding om alzo tot de Heere te spreken? De Heer had tot hem gezegd, ga heen, trek op van hier, gij en het volk dat gij uit Egypteland opgevoerd hebt, naar het land dat ik Abraham, Isaac en Jacob gezworen heb. Door deze aanspraak stelde de Heer als het ware de kinderen Israëls in Mozes' hand. Het was alsof hij zei, ik zal in waarheid en gewis mijn belofte vervullen. Ik heb gezworen dat ik hen zal brengen in het land Kanaan, en dat zal ik ook doen. Maar ook zal ik daarboven niet toedoen. Ik doe afstand van mijn dadelijke toezicht op en de besturing van hen. Zij hebben mij zo tot toorn verwekt, dat alhoewel ik mijn belofte zal gestand doen, zodat niemand mij van ontrouw zal kunnen beschuldigen, evenwel, ik zal slechts datgene doen en niets meer dan ik Abraham gezworen heb. Neem gij ze maar voor uw rekening, leid hen en neem deze last van mijn handen op u, want ik onttrek mij hunner en ik zal hen verlaten. Dit nu was de grievendste en de pijnlijkste slag die God aan Mozes geven kon. Want zijn ziel was zo diep doordrongen, zoals het trouwens ieder kind van God gaat. Van het besef en gevoel van eigen hulpeloosheid en nietigheid. Dat zodanig een toespraak uit des Heeren mond een dodelijke slag voor al zijn hoop scheen te zijn. En hierom was het dat hij zo ernstig met de Heere pleitte, dat hij meer mocht doen dan enkel zijn belofte te vervullen van hen in het beloofde land in te brengen. Hij zei, indien uw aangezicht niet meegaan zal, doe ons van hier niet optrekken. Alsof hij maar wou blijven waar hij was en in de woestijn sterven zonder één enkele stap verder te gaan. Alsof hij liever had dat God in het geheel niet zijn belofte vervulde dan dat hij zijn tegenwoordigheid hun onttrok en niet met hen reisde. Zo stond Mozes in de scheur voor zijn aangezicht, gelijk wij in Psalm 106 ook lezen. Hij was de figuurlijke middelaar en de Heere verwaardigde zich om zijn gebed te horen en verzekerde hem dat zijn aangezicht met hem zou gaan en hem rust zou geven. Deze zoete belofte ontving Mozes op het gebed, het welk onze tekst inhoudt, die hartelijke en krachtige smeekbede voor Jehovah. Want, zegt hij, waarbij zou nu bekend worden dat ik genade gevonden heb in uw ogen, ik en uw volk? Is het niet daarbij dat gij met ons gaat? Alzo zullen wij afgezonderd worden, ik en uw volk, van alle volk dat op den aardbodem is. Mij dunkt, zijn er in deze woorden 4 verschillende delen van de goddelijke leiding te vinden. Allereerst de oorspronkelijke bron en fontein van al de zegeningen, die de ziel geniet in de tijd of in de eeuwigheid, genade te vinden in de ogen des Heren. Ten tweede, de vrucht daarvan, dat de Heere door zijn tegenwoordigheid met de ziel meegaat. Ten derde, de bekenning van des Heeren zichtbare tegenwoordigheid, beide in de zielen die dezelfde ontvangen en in de consciënties van anderen, waarbij zou nu bekend worden dat ik genade gevonden heb in uw ogen, ik en uw volk. En ten vierde, de vrucht en de uitwerking van Gods zichtbare tegenwoordigheid, afzondering. Alzo zullen wij afgezonderd worden, ik en uw volk, van alle volk dat op de aardbodem is. Laat ons dan ten eerste met Gods zegen beschouwen de oorspronkelijke bron en de fontein van ieder geestelijke zegening die de ziel, hetzij in de tijd of in de eeuwigheid, ontvangt. Dat is alles neergelegd in die ene uitdrukking, genade te vinden in de ogen des Heren. Van Noach wordt gezegd, maar Noach vond genade in de ogen des Heren. De overigen van deze wereld vonden geen genade. Wij lezen niet dat Noach ze verwierf als loon van God op zijn verdiensten, of als een uitvloeisel van zijn goede werken. De enige reden waarom Noach met zijn geslacht behouden werd in de ark, terwijl al de anderen verzwolgen werden door de wateren van de zondvloed. De enigste reden was alleen deze, dat Noach genade vond in de ogen des Heren. Eerst dan het woord genade. Wat is genade? Het is de vrije, onverdiende gunst van God in de persoon, het bloed en de gerechtigheid van Jezus. Geopenbaard aan de vaten der barmhartigheid. Er is inderdaad niets gemakkelijker dan enige weinige rechtzinnige denkbeelden op te vatten omtrent genade. En wellicht zijn hier weinigen tegenwoordig die geheel onkundig zijn in hun oordeel van wat genade te kennen geeft, maar komen wij tot de levende bevinding ervan, gelijk die in het hart gewerkt wordt door de kracht van de Heilige Geest, dan ontwaren wij weldra het grote onderscheid dat er bestaat tussen een uiterlijke denkbeeldige kennis van genade in het verstand en een geestelijke en bovennatuurlijk ontvangen van genade in de ziel. De zetel van de vrije wil is niet zozeer in des mensen hoofd als wel in zijn hart, en daarom kunnen enige denkbeeldige bevattingen van genade in het hoofd de zetel van het ongemak niet bereiken. Wanneer ik een wond aan mijn hoofd heb, dan kan een pleister op mijn arm mij geen nuttigheid geven. En wanneer ik enige ontroering in mijn hart heb, dan is een voorschrift voor de moeilijkheden in mijn hoofd mij nutteloos. Wij hebben het geneesmiddel nodig daar waar de zieke heerst. De ziekte heerst nu. Dat ellendig, rampzalig gebroed van de vrije wil, dat hoovaardig gevoel van verdienste, die rampzalige eigen gerechtigheid, welke juist het element is van de godsdienst van het schepsel, die heeft haar zetel in het hart. En derhalve giet zij gedurig haar vergiftige adem uit het hart van zich. Om dus deze eigen gerechtigheid een dodelijke steek te geven, om dezelfde met wortelen al uit te rukken, en de steeds bewegelijke vezels van deze rampzalige vrije wil uit te roeien, die zich door al de zenuwen, aders en vaten van onze natuur doorweven heeft, dan hebben wij nodig dat de kracht van God in ons hart komt. Het hart, zijnde de vestingsterkte van de vrije wil en de eigen gerechtigheid, want het hoofd is slechts een buitenwerk van deze sterkte, waardoor de vijanden Gods binnendringen. Het hart moet aangevallen worden, om dus te verstaan, te gevoelen en te waarderen wat genade is, moeten wij eerst de diepte van onze val en de plaag en de melaatsheid van de zonde leren verstaan. En zo komen tot die plek waarvan de Heere spreekt door zijn profeet, zeggende: het ganse hoofd is krank en het ganse hart is mat. Van de voetzool af tot het hoofd toe is er niets geheels aan hetzelfde, maar wonden, striemen en etterbuilen. Voor God te staan als één massa van vuilheid en verdorvenheid, te voelen dat het bijna onmogelijk is dat God ooit met medelijden, liefde en ontferming op zulke ellendeling zou kunnen neerzien. Te geloven dat er zelfs voor de Satan zowel te hopen was op barmhartigheid als er geen middelaar was, die ons vlees in vereniging met zichzelf had aangenomen, deze pijnlijke gewaarwordingen in zijn hart gewerkt te hebben, zal een mens de noodzakelijkheid en zijn behoefte aan genade leren verstaan. Daarom dan, zolang een mens geen genade in zijn hart heeft, is het nutteloos om zijn hoofd met wat denkbeeldige bevattingen en meningen omtrent de genade te bezetten. Zijn hart zal zich steeds zoeken te versterken en te bezetten door de vrije wil en de eigen gerechtigheid, totdat met vaste hand zijn conscientie gewond en zijn ziel door het zwaard van God zelf wezenlijk doorstoken wordt, om al de zenuwen en vezels van de verdiensten van het schepsel en een bedriegelijke hoop van één te scheiden. Zonder dit is er geen nuttigheid om eens mensenhoofd met eigen rechtzinnige waarheden betrekkelijk de genade te vullen. Het zou hem waarschijnlijk slechts een tomeloze antinomiaan maken, zijn conscientie dichtschroeien en nog verder van het koninkrijk van God zetten dan indien hij geheel verstoken was van deze kennis. Maar wanneer de mens begint neer te zinken en vatbaar wordt voor een besef van zijn ellendigheid, de ellendigheid van het schepsel en zichzelf gevoelend te zijn een van de grootste monsters van ongerechtigheid die ooit Gods aardrijk droeg, onvernuftiger dan iemand gelijk Ager zegt, een beest voor God. Of zoals Asaf beleidt wanneer hij hiertoe vernederd wordt en God begint in zijn hart de genade te ontdekken en als het ware hem door een besef van goede tierenheid en barmhartigheid te overstromen, te veroveren en te overwinnen, zodat hij tot die plaats komt waarvan Jeremia spreekt. Gij zijt mij te sterk geweest en hebt overmocht. Wanneer hij in spijt van al zijn wettische eigen overwonnen is en neergebracht en ontvangbaar geworden is voor genade, omdat genade hem wil hebben, het zij hij wil of niet, dan begint hij niet met zijn verstand op een dorre denkbeeldige wijze, maar met al die gewaarwordingen van zijn hart in te gaan en te kennen wat genade is. Dan is het niet meer een machinale belijdenis met hem, evenals als een papegaai zou kunnen leren genade, genade te roepen. Maar het merg van de levende godzaligheid heeft begonnen te huisvesten in zijn ziel en is hem zoeter geworden dan honing of honingzeem. En indien een mens niet op deze wijze geleerd heeft wat genade is, dan waren het hem beter een Arminiaan te zijn en tegelijk zich in zijn ware gedaante te vertonen, de vrije wil te belijden en te verheffen met zijn mond, gelijk een zodanige is in het hart, een doorweven fariseer, dan dat hij zich vermomt onder een rechtzinnige, calvinistische belijdenis. Het eerste woordje was dan genade, maar deze genade nu wordt ook gevonden. Zij wordt niet gewonnen, niet verdiend, niet door eigen doen uitgewerkt, maar ze wordt gevonden. En die ze niet op zulke wijze vond, die heeft ze nimmer gehad. Het is om zo te spreken bij geval te vinden, gelijk de Heere voorstelt in de gelijkenis van de man die vond de schat verborgen in de akker. De man dacht niet aan de schat. Wij mogen veronderstellen dat hij ploegend was in het veld en niemand minder dan hij dacht dat daar een schat van goud onder de aardkluiten verborgen was. Maar op het onverwachts, op de ondenkbaarste wijze vindt hij die en van blijdschap over dezelfde gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft en hij koopt diezelfde akker. Dat is de weg in welke genade gevonden wordt. Ze komt zo onverwacht, zo onbegeerd en zo zoet en aangenaam in des mensen ziel dat het hem is bij haar komst, gelijk alsof hij iets gevonden heeft waarover hij tevoren geen bevatting maken kon. Hij had er geen denkbeeld over wat ze was, nog hoe zij te verkrijgen was, nog wanneer men gezegd kon worden dezelfde te bezitten. Maar wanneer zij in zijn hart kwam, bevond hij daarin een schat te hebben. De schat, welke de man in die akker vond, was hem veel aangenamer nu bij hem onverwacht, nu hij hem onverwachts vond, dan wanneer hij die had verdiend of verworven door een stuiver bij stuiver te vergaren. Het komen van dezelfde in zulke bijzondere weg veroorzaakte zijn verwondering en zijn blijdschap en verdubbelde, ja, verdriedubbelde de waarde van de schat. Alzo, wanneer genade onverwacht de aarde bezoekt en gelijk de dauw des hemels in de ziel neerdruipt, dan wordt zij veel hoger geschat en gewaardeerd dan wanneer zij met moeite verkregen en vergarende gewonnen wordt. De zoetheid van de gave wordt verdubbeld door dezelfde onverwachtheid en zijn bijzondere komst. De genade, en die is dus gevonden, en dan hebben we nu als derde de uitdrukking daarbij in Gods ogen. Veraangename nog zeer dat woord vinden. Alsof Gods ogen ten behoeve van zijn volk niets anders zagen dan genade. En dat hij, ziende op zijn uitverkorenen, hen niet aanziet gelijk zij dikwijls zichzelf beschouwen. Maar gelijk zij gerekend worden in Christus. Zien wij op onszelf, dan rekenen wij ons te zijn de ongevoeligste, de meest onkundigste, de onwaardigste, de aardsgezindste en de zinnelijkste van al Gods schepselen. Die hij nog gunt te leven op de aarde. Althans, is dit de beschouwing van onszelf, wanneer wij waarlijk vernederd en verootmoedigd zijn in onze eigen ogen. Maar zo is Gods beschouwing van zijn volk niet. Want ze hebben genade gevonden in zijn ogen. Hij ziet hen aan gelijk zij staan in het verbond der genade, volmaakt in Christus, aannemelijk in de geliefde, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Alhoewel hij hun zonden en afkerigheden voor zover aanschouwt en gadeslaat, dat hij hen daarvoor zou kastijden, nochtans. In de beschouwing van hun personen ziet hij hen aan, gelijk zij voor hem gerekend zijn te staan in de heiligheid en gerechtigheid van hun verbondshoofd. En zo vinden zij genade in zijn ogen. De ogen des Vaders zijn zo gevestigd op en ingenomen met de schoonheid en de heerlijkheid van zijn enig geboren Zoon, dat in de ogen gedurig te vestigen op hem, zij steeds gevestigd zijn op zijn volk, gelijk zij staan in Christus. En daarom aanschouwt hij zijn volk niet gelijk zij dikwijls zichzelf aanzien, vol wonden, striemen en etterbuilen, maar hij ziet ze bekleed in de volmaaktheid, schoonheid en beminnelijkheid van hun hoofd en man. Zo alleen vinden zij genade in zijn ogen. Dan komen we bij punt 2. En wat is dan het gevolg? De vrucht van om genade te vinden in Gods ogen. Gelijk onze tekst dat uitdrukt. Het is dat God met hen gaat. Want waarbij zou nu bekend worden dat ik genade gevonden heb in uw ogen, ik en uw volk? Is het niet daarbij dat gij met ons gaat? Mozes vergenoegde zich niet met de leer dat hij en het volk genade gevonden had in de ogen des Heren. Was Mozes voldaan geweest met de blote leer der rechtvaardigmaking, dan was hij een onvruchtbare verstandsbeleider geweest. Wij zouden dit gebed van zijn lippen niet als een nalatenschap van hem opgetekend vinden. Hij zou dan wellicht gezegd hebben, o, alles is wel, het eeuwige verbond is in alles wel geordineerd en vast. Gods volk kan nimmer de beloofde erfenis ontgaan. Ze zullen allen gewis in veiligheid het land van Kanaan ingaan, want Gods beloften kunnen nimmer feilen. Hij zou zo blijmoedig en zo lichtvaardig zijn opgetrokken als ooit enige dode, verzekerde belijder, die zich immer in een rechtzinnige gemeente vertoonde. Maar, terwijl hij geen dorre, geestledige belijder was, daarom bedelde en riep hij om de tegenwoordigheid van God aan zijn ziel. Hij was niet voldaan met een denkbeeldige voorstelling van Gods tegenwoordigheid, of nog een leerstellige gedachte aangaande genade te vinden in zijn ogen, dat kon zijn ten neergeworpen ziel niets goeds geven. Integendeel riep hij uit, indien uw aangezicht niet meegaan zal, doe ons van hier niet optrekken. alsof hij zei: laat mij liever hier sterven dan zonder uw tegenwoordigheid verder te gaan. En dan zegt hij: want waarbij zou het nu bekend worden? Welke proeven zal daarvan wezen? Welk getuigenis dat wij genade gevonden hebben in uw ogen? Want, Heere, het voldoet onze ziel niet dat gij slechts verklaart dat wij genade gevonden hebben in uw ogen. Tenzij gij niet iets daartoe doet, gij moet met ons gaan. Hij beroept zich op de Heere zelf en hij stelt hem de vraag voor: is er dan wel enige andere weg waardoor het bekend zou worden dat wij genade gevonden hebben in uw ogen? Is dit niet de grootste ontdekking en de openbaring daarvan? Is het niet daardoor dat aan onze conscientie geopenbaard en bekend gemaakt wordt dat gij met ons gaat? En vertrouw erop dat geen ziel die door Mozes God geleerd en gezegend is met dezelfde geestelijke kracht en tegenwoordigheid waarmee hij beweldadigd was, immer voldaan zijn met die blote kennis, met die enkele gewaarwording dat Gods volk genade gevonden heeft in zijn ogen, tenzij de Heere in het bijzonder in zijn hart en aan zijn conscientie openbaart dat hij op een bevindelijke wijze met zijn ziel gaat. Doch ziet ook eens waar Mozes en de kinderen Israëls te gaan hadden en welke weg zij hadden te bewandelen om in het land Kanaan te komen. Voor hen lag een woeste, huilende wildernis die als vervuld was van vurige slangen. Een altijd voortdurende droogte met een brandende zon van boven en een schroeiende zandgrond onder hen, waarin zij onvermijdelijk en spoedig moesten omkomen, tenzij de Heere bijzondere en wonderdadige ondersteuning gaf. Waarom dan ook zelfs hun bestaan en aanwezen geheel en alleen van dit punt afhing, hetzij de Heere met hen ging? Ging hij niet met hen, er zou geen manna van de hemel dalen, geen water zou er uit de rotssteen vlieten, de Jordaan zou hun geen doortocht gunnen en het beloofde land zouden zij niet erven. Alzo ook Gods volk, wiens ogen geestelijkerwijs zijn opgeklaard en verlicht, om hun hulpeloosheid, zwakheid en ellendigheid te zien. Zij gevoelen het dat de Heere iedere stap van de weg met hen moet gaan, om hen te leiden en voor te lichten met zijn aangezicht, of zij zullen met alles wat ze weten en ondervonden hebben geheel op de weg bezwijken en omkomen. Welk een slag geeft zulk een tekst aan alle dode denkbeeldige verzekering? Wie zag ooit de kracht van God zo betekenisvol en wonderbaarlijk tentoongespreid als deze kinderen van Israël? Welk een rijke bevinding lag daar achter hen? Zou enig denkbeeldig naamchristen in onze dagen een dergelijke kunnen bijbrengen? Uit Egypte uitgeleid door een hoge hand, om per wonderdadige wijze door die Rode Zee gevoerd, terwijl hun vijanden voor hun ogen door dezelfde diepe water bedolven werden. Gevoed door dagelijkse verzorging van het manna, dag aan dag op een wonderdadige wijze, water trekkend uit de rotssteen die volgde, wel. Mochten zij hun armen niet laten hangen en de handen vouwen, zeggende: wij zullen gewis in het land Kanaan komen. Waartoe hebben wij des Heren tegenwoordigheid nodig? Onze vorige bevinding is ons genoeg en voorzeker, wij kunnen op die leer vertrouwen. Geenszins, mijn vrienden. Mozes kon niet rusten op een leer, hoe waarachtig zij ook was. Hij moest de tegenwoordigheid des Heren hem voelen, vergezellen, of hij wou liever maar sterven dan een enkele stap verder te gaan. En wat daarom ook des Heren volk in verleden tijden mocht ondervonden hebben. Wanneer de Heren hen verlaat, dan zinken zij neer in al de dodigheid, vleeselijkheid en ellendigheid die zij tevoren gevoelden. Hij moet zowel nu bij elke nieuwe moeilijkheid en kwelling aan hun zielen verschijnen, gelijk hij zich in vorige zwarigheden aan hun zielen openbaarde. En ook kunnen zij geen enkele stap recht maken, tenzij in hen werkt het willen en het werken naar zijn welbehagen. Dit medegaan van de Heere op een bevindelijke wijze met de ziel is in enig opzicht een gevoelen van zijn tegenwoordigheid, een klaar getuigenis dat de Heere aan onze zijde is. Maar hoe werd dit aan het licht gebracht in de bevinding van de kinderen Israëls? Dat was door een gedurige tussenkomst van wonderen, dat de Heere God zijn tegenwoordigheid onder hen openbaarde. Dat waren geen beuzelingen, die zijn almachtige kracht nodig maakten, maar zulke moeilijkheden welke niet dan alleen door een wonderdadige tussenkomst konden weggenomen worden. En welke wijsheid lag erin dat God zijn volk leidde door de woestijn? Zou Gods wonderdoende alvermogen wel zo gedurig zijn ingeroepen, wanneer zij gegaan waren door een bebouwd land waarin zij konden zaaien en oogsten en leven van hun kudde? Maar hun leiding door de woestijn, een onbezaaid land, deed hen elke tred behoefte hebben aan een wonder Gods. En zo is het ook geestelijker en bevindelijkerwijs met Gods volk gedurende hun aardse pelgrimstocht. Kon hun eigen wijsheid uitvinden en hun eigen sterkte hen bekwamen om bij het vinden van Gods weg dezelfde te bewandelen, ze zouden om hunnenthalve geen wonder nodig hebben. Inderdaad, de vrije wil en het ongeloof verwerpen die wonderwerken als zaken van geestelijke bevinding. Hun weg is een weg der reden, maar de weg langs welke God zijn volk ten hemel leidt, gaat boven de bevatting van de reden. De weg in welke de vrije wil en de eigen gerechtigheid wandelen is een natuurlijke weg. De weg langs welke God zijn kinderen voert is een bovennatuurlijke weg. De weg welke het verstand en de reden betreden is een alom bekende, elke dag tolvorderende weg. Maar het pad in het welk God zijn volk leidt is een bijzondere weg. Een verborgen pad, het welk des giervogels oog niet gezien heeft, noch uitspeuren kan en dat zo bezet is met moeilijkheden, dat genoegzaam iedere stap van hun reis de verrichting van een wonderteken noodzakelijk maakt. Ik bedoel hier geen uitwendig wonderwerk, zoals Christus deed in de dagen zijns vleeses, maar een inwendig wonderteken in de zielsbevinding. Er zijn bijvoorbeeld blinde, inwendige ogen te openen, dove harten en oren te ontsluiten, geraakte zielsgewrichten te genezen, geestelijke vijanden te overwinnen, krachtige verzoekingen ten onder te brengen, een stenen hart weg te nemen en een vlezen hart te geven. En Gods barmhartigheid en genade moet overvloedig worden over al het meerdere der zonden. Het volk van God ziet zich bij elke tred die zij doen, zo omringd met oefeningen en beproevingen, en zij hebben zulk een dodig, ongevoelig, ongelovig, trots, hoogmoedig, dwaas, afkerig, eigengerechtig hart, dat, al zien zij de weg die zij te bewandelen hebben, zo kunnen zij nochtans in eigen kracht geen enkele stap voorwaarts gaan, en dus bevinden en gevoelen zij het, zullen zij enigszins vorderen op de weg, dan moet God hun voeten en enkels vastmaken en versterken. Voordat zij slechts een duimbreedte voor zich uit kunnen zien, heeft de Heere hun geestelijke ogen zalf mee te delen. Waarom het dan ook is dat bij elk gevoel van verootmoediging of boetvaardigheid des geestes of een ontwaren van Gods tegenwoordigheid, geen minder inwendig wonderwerk Gods gewrocht wordt in hun hart als wanneer God de vensters des hemels opende en op de kinderen Israëls de wonderdadige spijs van het manna regende. Daarom, gevoelende gelijk al Gods volk dat gewaar wordt en ondervindt, welk een moeilijk donker, verborgen pad zij te bewandelen hebben, en hoe uiterst onbekwaam zij zijn één enige stap voorwaarts te gaan, tenzij God hun voeten bekrachtigt en ze zelf in de weg leidt, en hoe hulpbehoevend ze zijn om slechts één hand op te heffen, zo de eeuwige armen dezelfde niet opbeurt, zo zijn zij volstrekt even onbekwaam om voor te gaan in het leven en wandelen des geloofs. Zonder dat de Heere met hen gaat, als de kinderen Israëls zouden geweest zijn in de woestijn, al zou de verzorging van het manna en het water hun eensklaps zijn onthouden. Toch laat ons ten derde voortgaan te overwegen de bekenning daarvan. Waarbij zou nu bekend worden dat ik genade gevonden heb in uw ogen, ik en uw volk? Mozes pleit dus voor de Heer op deze grond. Hoe zal dat bekend worden? Wij vinden het nogal meer dat Mozes deze beweegreden aanvoert, zoals als hij zegt, waarom zouden de Egyptenaars zeggende, in kwaadheid heeft hij hen uitgevoerd, opdat hij hen dood in op de bergen. Alsof hij, zij het met eerbied gezegd, Gods eergevoel wilde gaande maken. Het is of hij zei, Heere, denk aan uw karakter, merk op uw heerlijke naam, wat zal er van u gezegd worden, wat zal uw getrouwheid worden verloochend, indien uw toorn tegen hen ontsteekt en gij hen volgens uw bedreiging zult verteren. Hij beroept zich op Gods jaloersheid over zijn eigen heerlijkheid en eer, zodat wij deze woorden aldus zouden omschrijven, Heere, gij hebt ons opgebracht uit Egypte, gij hebt de Rode Zee in tweeën gedeeld en ons van stap tot dit ogenblik geleid. En nu, Heere, indien wij de Jordaan niet zullen bereiken en het land der belofte niet zullen ingaan, maar wegkwijnen en sterven in de woestijn, omdat gij niet meer met ons optrekt, ach, wat zullen dan uw en onze vijanden zeggen? Hoe zal het bekend worden dat gij God zijt? Egypte en Canaan zullen zich verblijden wanneer zij vernemen zullen dat wij op de weg vergaan zijn. En het schijnt mij toe dat Gods volk soms al zo met hem pleitend is. Heere, wat zullen de vijanden van de waarheid zeggen, indien gij mij verlaat? Wanneer ik uw bijzondere hulp nodig heb, wanneer ik bijvoorbeeld geroepen zal worden tot sterven en gij ondersteunt mijn ziel niet, dan lacht mijn hart niet toe, nog bekwaamt mij een gezegend getuigenis achter te laten, indien ik in het donker sterf. Zullen de vijanden zich verheugen, of, Heere, indien een verzoeking mij aanrandt en ik daarvoor bezwijk, of indien bezette zonden mij aanvallen, ik door dezelfde overwonnen word, dan zal het geen ontering van uw naam een zaak wezen. O, hoe pleit de ziel soms op zulk een wijze met de Heere, dat het, om zo te spreken, een steek in Gods eer zou zijn en de vijanden stof tot lastering, indien hij dit en dat niet voor de ziel doet. Zo pleitte Mozes in de tekst, want waarbij zou nu bekend worden dat ik genade gevonden heb in uw ogen, ik en uw volk? Is het niet daarbij dat gij met ons gaat? De geopenbaarde tegenwoordigheid van de Heere in hun midden was het enige voldoende bewijs van dat zij genade gevonden hadden in zijn ogen. En mogen wij dit nu op onszelf toepassen? Trouwens, hoe zal het bekend worden dat dit huis afgezonderd is tot Gods eer? Hoe zal het blijken dat dit in waarheid een zaak Gods en der waarheid is? Is het niet door de openbaring van de tegenwoordigheid van de Heer aan deze plaats. Er is geen ander zielverzadigend getuigenis. Het is niet van een schone, nette gemeente te hebben of in grote menigte vergaderd te zijn, of dat zeer velen zitplaatsen begeren en innemen, of dat Gods arme volk hier onderstand en verzorging geniet. Dat zijn slechts uitwendige weldaden en gunstbewijzen. Maar indien de Heere God zijn tegenwoordigheid binnen deze wanden openbaart, indien Hij de vensters des hemels opent en genade in onze harten giet, indien dit de geboorteplaats is van veel zielen, terwijl anderen ontheven worden van het juk en de slavernij van de wet, indien dit de beweldadigde plek is waar de Heer in het hart schijnt en met stralen van barmhartigheid en liefde de conscientie toelacht, dat zal waarlijk een bewijs zijn, en ik weet het, dat geen andere proef een levende ziel vergenoegen kan, dat de zaak, de plaats en het volk genade gevonden hebben in zijn ogen. Uw bestuurders van de gemeente mogen zich verheugen soms dit huis opgepropt met mensen en de zaak uitwendig bloeiende te zien. Maar indien gij zijt, die gij beleidt te wezen, kinderen en dienstknechten van God, dan zal u dat niet vergenoegen. Maar indien gij hier soms moogt neerzitten onder een gevoel van de kennelijke tegenwoordigheid des Heren, en gewaar wordt dat niet alleen de Heere in zijn voorzienigheid begenadigde mannen tot uw ondersteuning toeschikt, maar hen ook brengt in de kracht des geestes, om het evangelie aan deze plaats te verkondigen, indien de zielen van Gods volk hier profiteren, bemoedigd en gesticht worden, en de armen en de nooddruftigen aan de waarheid getuigenis geven, dat God aan deze plaats is, dat is het enige getuigenis dat u kan of zal verzadigen. Alle anderen zijn nutteloos. Zij beginnen en eindigen in het vlees, vangen aan met bedrog, nemen een einde met teleurstelling. En ik ben er zeker van dat, als gij des Heren zijt, niets dan dit getuigenis aan uw zielen voldoen kan. Ik althans weet het, dat mij niets, het zij als christen of als leraar, voldoet en genoegen geeft dan des Heren eigen getuigenis in mijn conscientie. In mijn staan voor u deze morgen vind ik geen verzadiging, omdat hier een grote vergadering tegenwoordig is. Het zou me zelfs niet ver genoegen kunnen geven, en indien mijn tong enigszins vrijheid vond in het spreken. Nee, ik behoef iets meer dan dat. Ik heb des Heren tegenwoordigheid nodig tot bewatering mijner ziel, om die te maken tot een bewaterde hof, en dat Hij ons in zoetigheid en vettigheid aan zijn voetbank mogen vernederen en ons betuigen dat Hij onze goedkeurende God en leidsman is. En dit is ook de weg waardoor het bekend wordt, zowel voor anderen als voor onszelf. Als Mozes, pleitende voor de Heere, zegt: waarbij zou nu bekend worden dat ik genade gevonden heb in uw ogen, ik en uw volk? Is het niet daarbij dat gij met ons gaat? Alzo zullen wij afgezonderd worden, ik en uw volk, van alle volk dat op den aardbodem is. Dan spreekt hij niet enkel van persoonlijke genietingen van Gods tegenwoordigheid aan zijn eigen conscientie, of van de openbaring derzelf in de harten van Gods volk onder de kinderen Israëls. Hij zag op een wijdere kring. Hij bedoelde over het algemeen vrienden en vijanden, Egyptenaren en Kanaanieten, zowel als de kinderen Israëls. O ja, de vijanden der waarheid zijn in hun consciënties overtuigd dat God met zijn volk is. Het is zo dat het een onwillig getuigenis, een getuigenis in spijt van henzelf is. Zij moeten het zien, na de maal dat de Heere zijn woord met zegen kroont en zichzelf een gemeente opbouwt die wandelt in al de ordinanties van zijn huis. Die spreekt, leeft en handelt in de vrezen van zijn grote naam. En de leer in alle dingen wenst te versieren door hun liefde tot elkaar, door het beeld van Christus dat op hun harten, lippen en wandel gestempeld is. Ik zeg, onze vijanden zelf moeten zwijgen, zo niet voldaan zijn. Indien zulk een getuigenis en bewijs van Gods gunst en tegenwoordigheid bij ons gevonden wordt, gelijk David al voor lang gebeden heeft, doe aan mij een teken ten goede, opdat het mijn haters zien en beschaamd worden. Als gij, Heere, mij geholpen en mij getroost zult hebben. En wederom, de goddeloze zal het zien en hij zal zich vertoornen, hij zal met zijn tanden knessen en smelten, de wens des goddelozen zal vergaan. Maar wat is ten vierde nu de kennelijke uitwerking van al dit werk in de consciëntie? Afzondering. Alzo zullen wij afgezonderd worden, ik en uw volk, van alle volk dat op de aardbodem is. De uitwerking dus van des Heere gaan met de ziel, dat is afzondering. En merk wel op, algemene afzondering, van alle volk dat op den aardbodem is. En wat was de oorzaak van deze afzondering? Niet dat zij waarheden geloofden, verschillend van die van de Egyptenaren. Niet alleen omdat zij uitwendig Jehovah dienden en aanbaden, terwijl de Egyptenaren stieren, apen, vogels en slangen vereerden, niet slechts omdat zij in het bezit waren van de tabernakel, de offeranden en de ark des verbonds. Dit waren inderdaad wel redenen van afzondering, maar toch niet de voornaamste, althans niet de reden welke Mozes in het bijzonder in onze tekst bijbrengt. Dat was het opgaan van God met hen, door zijn kennelijke tegenwoordigheid in hun vergadering, en in de harten van zijn volk. Dit alleen kan ons krachtig en in waarheid afzonderen van de goddeloze en belijdende wereld. Het kan, en het geschiedt ook werkelijk, dat men zich uit andere beweegredenen afzondert. Men scheidt zich bijvoorbeeld af omdat de leer die door de bedienaar des woords verkondigd wordt hen niet aanstaat. Zich te onttrekken van een prediking waar Gods gezegende leer van genade en waarheid niet als een regen neerdruipt, en als de dauw afdaalt in het hart van de prediker, zodat hij de vrije wil verkondigt, is goed. Maar zich af te scheiden alleen omwille van de leer kan men doen, en nochtans het leven missend en geestledige naamchristen zijn. Menige afzondering, ja, dat zeg ik, scheuring en verdeeldheid, ontstaat alleen uit partijschap. Het gebeurt wel dat een gemeente in twist vervalt door een onbelangrijke beuzeling, of misschien enig boosaardig gerucht, en ziet, zij wordt zo beroerd dat geen bevrediging meer denkbaar is, en wat volgt er? Afzondering, scheuring. Gods heerlijkheid wordt niet gezocht, zijn eer niet overwogen, maar een rampzalige partijzucht verdeelt Gods volk en vormen de enige grond van scheiding en afzondering. Ach, welk een arm allerrampzaligste beweegoorzaak! Zal onze afzondering op goede gronden rusten, dan moet zij om de waarheid en om de consciëntie zijn. En niet alleen dit, maar ook om de kracht van het evangelie. Indien een gemeente onordentelijk wandelt, of de bevelen van Gods huis of het evangelie minacht en bezoedelt, dan is het goed zich omwille van de waarheid en de consciëntie te onttrekken. Toch zullen wij voor onszelf daar vrucht en zielsvergenoegen vinden in onze afzondering. Dan moeten wij iets geestelijks en bevindelijks daarboven bezitten. De kracht en de tegenwoordigheid van God moeten zich onttrokken hebben aan de plaats voordat wij dezelfde welgemoed kunnen verlaten. Evenwel blijft het de plicht van Gods volk voor hun dwalende doden, medebeleiders en predikers van Gods woord te bidden. En alweer de Heere te smeken, dat Hij zijn woord aan hun hart wil believen te zegenen. O, de Heere vindt zijn volk zo op onderscheiden plaatsen en gewikkeld in verschillende omstandigheden. Maar wanneer het hem behaagt hun genade te bewijzen door een verborgen werk der genade aan hun zielen, dan leert hij zijn volk lessen van welke hun medegenoten niets weten. Hij brengt krachtige overtuigingen van zonde in hun consciënties. Hij schept een honger en dorst naar gevoelige vergeving en vrede. Hij schept een gevoel van onvoldaanheid en mishagen aan alles wat niet is naar de kracht van het evangelie in de consciëntie. Zo worden zij gewoonlijk eerst inwendig bearbeid, voordat zij uitwendig van de anderen worden afgezonderd. Ze smeken uit hun ellendigheid naar iets, hetwelk te verkrijgen hun onmogelijk schijnt. Toch zal de Heere, door welke banden zij ook gebonden schijnen te zijn, aan wat het dan ook zij, wat niet is naar de reinheid van het evangelie, hun banden verbreken en hen afzonderen naar zijn wil als zijn volk. Sommigen zonderen zich af, maar helaas, van het ene kwaad misschien tot een erger. Althans, ter verzwaring van hun eigen oordeel. Deze verlaten een goddeloze wereld en ze voegen zich tot een belijdenis, tot de christenwereld, of uit de remonstrantse tot de gereformeerde, of daaruit tot een afgescheiden gemeente. En wanneer zij de overstap gedaan hebben, vinden zij niet dat alles wat zij verwachten. Beproevingen, vervolgingen, verzoekingen randen hen aan. De zaken zijn anders dan dat ze dachten en ziet, hun afzondering leidt hen nergens anders toe dan koud en onverschillig een gewapende hand Gods tegen te gaan. Doch indien een mens aldoende is doorgegaan en gebod op gebod en regel op regel van God geleerd heeft, indien de kracht der waarheid in hem gewerkt en door de hand van God in hem geplant werd, om levende wortels in hem te schieten, dan is het veel meer waarschijnlijk dat hij de dag der beproeving zal doorstaan, dan indien hij uit zichzelf in haast ermee begonnen en besloten is. De godsdienst van de ene is gelijk een bloem die groeit op haar wortel in natuurlijke grond, terwijl de godsdienst van de andere is gelijk een afgeplukte bloem, een ruikertje dat weldra verwelkt en niet deugt dan voor de mesthoop. De wortel van de zaak is in de ene zijnde bevochtigd door de dauw des hemels, aan welke de God aller genade wasdom meedeelt, waarom zij weer herleeft gelijk het koren en groeit gelijk de wijnstok. Deze godsdienst kan geen bedrog zijn, terwijl zij een wortel heeft, en daarom niet door de zon der verzoekingen te verdrogen is, maar geplant zijnde in het huis des Heren zal het hun gegeven worden te groeien in de voorhoven huns Gods. Wij behoorden daarom wel de grond en de oorzaak van onze afzondering, onverschillig waarin, te wegen en te onderzoeken en gevoelen wel overtuigd te zijn dat het Gods werk in onze consciëntie is, en voortvloeiend uit zijn onderwijzingen in de ziel. Als een mens het geleerde met pijn en moeite zich eigen maakt, dan blijven zulke onderrichtingen, en hij is even onbekwaam, om de waarheden door God zijn hart ingeplant, om die daaruit te trekken, als het hem onmogelijk is om zijn hart uit het lichaam te nemen. is zij daar geplant door de wonderdoende hand des Heren, zij zal daar blijven, voortduren tot diezelfde kracht, gelijk de Heren zegt, ik, de Heren, behoed die. Alle ogenblik zal ik hem bevochtigen. Opdat de vijand hem niet bezoeken, zal ik hem bewaren, nacht en dag. Hoe dan ook. Er is een ware geestelijke afzondering en die is van alle volk dat op den aardbodem is. Dat is van alle die de naam hebben dat ze leven, terwijl ze dood zijn. Het zij hoog of laag, gereformeerd, paaps, arminiaans of iets dergelijks, van alle, wie het zijn mogen, die de kracht der waarheid aan hun conscienties missen. Hoe na zij ook aan de waarheid nabij komen, hoe zij ook de vorm der godzaligheid bezitten en gelijk zijn, nochtans, indien zij uit of inwendig dezelfde kracht verloochenen, zij zullen van Gods volk afzonderlijk gesteld zijn of worden. En zulke een oprechte afzondering zal God door de openbaring zijner tegenwoordigheid in de harten en de consciënties van zijn volk bekronen en rechtvaardigen. Want zijn woord luidt, gaat uit het midden van hen en scheidt u af, zegt de Heere, en raak niet aan hetgeen onrein is, en ik zal u lieden aannemen. En ik zal u tot een vader zijn, en ge zult mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heere de Almachtige. Maar bedenk het wel, mijn vrienden, de ware afscheiding is inwendig, geestelijk. De afzondering van het lichaam is nutteloos als de inwendige afgezonderdheid des geestes ontbreekt. Zo wie onder de verkondiging der godslastelijke en onvruchtbare leer verkeert, heeft zich wel te onderzoeken of hij in zijn hart en conscientie door God daarvan afgezonderd werd. Wat zal anderszins uw afzondering baten, ja wat zal zij wezen? Zolang wij niet des Heren getuigenis in onze conscienties hebben, dan zal er in al onze bewegingen weinig anders gevoeld worden dan slavernij en dodigheid. Maar wanneer wij het klare getuigenis en de duidelijke handtekening des hemels in onze harten omdragen, dan kunnen wij onszelf met vrijmoedigheid afgezonderd rekenen van de grote hoop van de belijdende kerk, zowel als van de goddeloze wereld, ja, van alle, behalve de levend gemaakte kinderen Gods. En die zullen wij dan ook aankleven en ons mee verenigd vinden in de oprechtheid van het gemoed, zeggend, uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Wij zullen bereid en gewillig zijn, smaad en schimp te dragen, ja, bij tijden alle dingen te verdragen om der uitverkorenen wil. Wij zullen ons lot en deel onder Gods volk willen werpen, en een vereniging des geestes met hen, en een gezegende verbinding aan hun zielen gevoelen. En wij zullen zeggen, gij zijt mijn metgezellen, met u wens ik te leven en te sterven. Want ik geloof en vertrouw dat mijn ziel met u voor eeuwig zal leven, om te zingen en te loven de prijs en heerlijkheid van de drie enige God. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambos. Het is niet de bedoeling dat u deze elders publiceert.